Al twee keer hebben we stilgestaan bij Haggai 1. En ja, we hebben gezien hoe de Joden bezig waren met de wederopbouw van de tempel. En soms ook niet bezig waren met de wederopbouw van de tempel, maar daardoor door de Heer toe aangespoord werden om dat wel te doen. We zagen hoe ze te maken kregen met tegenstand van buitenaf. Maar ook tegenstand van binnenuit, want ja, je vlees kan het soms wel best vinden. Ja, want waarom zou je het werk van de Heer doen als dat op tegenstand stuit? Nou, de Heer roept in zijn woord zijn kinderen op om hem niet te vergeten. De Heer vraagt om hem de eerste plaats te geven. Nou, door stil te staan bij wat je doet, kun je zien of je de Heer de eerste plaats geeft in je leven. Of dat je eigenlijk ja, de afgoden aan het dienen bent. Dat was een van de dingen waarbij we stil hebben gestaan. Verder zagen we dat een deel van de strijd die je ervaart, hè, als je voor de Heer wilt leven, als je iets voor de Heer wilt doen, ja, dat dat ook te maken heeft met het feit dat de Heer je als kind van God test. Kom je nou voor eigen gemak bij hem? Of kom je bij hem omdat hij de schepper is, omdat hij je vader is, omdat hij je gered heeft in Jezus Christus? Nou, als je ondanks strijd, ondanks tegenstand, ervoor kiest om Gods wil te blijven doen, om bij zijn woord te blijven, dan zal hij kracht geven. Kracht geven om door te gaan. En dan zegt de Heer, dat zagen we de vorige keer, ik ben met u lieden, spreekt de Heer. Nou, vanmorgen willen we verder gaan, alleen dan met Haggai 2, het vervolg daarop. En dan gaan we eerst een gedeelte lezen, namelijk de eerste 10 versen van Haggai 2. De eerste 10 versen van Haggai 2. Op den 24ste dag der maand, in de 6e maand, in het 2e jaar van de koning Darius. Eigenlijk hoort dit vers nog bij wat we de vorige keer gelezen hebben. En dan gaat vers 2 verder. In de 7e maand, de 21ste der maand, geschiedde het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: spreek nu tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en tot het overblijfsel des volks, zeggende: wie is onder uw lieden overgebleven, die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoedanig ziet gij hetzelfde nu? Is dit niet als niets in uw ogen? Doch nu, wees sterk, gij Zerubabel, spreekt de Heere, en wees sterk, gij Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, al gij volk des lands, spreekt de Heere, en werkt. Want ik ben met u, spreekt de Heere der heerscharen. Met het woord, in het welk ik met uw lieden een verbond gemaakt heb, als gij uit Egypte uittrok, en mijn geest, staande in het midden van u, vreest niet. Want alzo zegt de Heere der heerscharen, nog eens een weinig tijd zal het zijn, en ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de wens aller heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der heerscharen. Mijne is het zilver, en mijne is het goud, spreekt de Heere der heerscharen. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de Heere der heerscharen. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere der heerscharen. Dat eerste gedeelte, waar we de vorige twee keer bij hebben stilgestaan, Haggai 1, dat vond plaats in het 2e jaar van koning Darius in de 6e maand, tussen de 1e en de 24ste dag. Dat kun je lezen in Haggai 1 vers 1 en Haggai 2 vers 1, dat eerste vers wat we net gelezen hebben. De profetie van Haggai 2 vers 2 tot en met 10 vond plaats in de 7e maand, op de 21ste van de maand. Dat hebben we in Haggai 2 vers 2 gelezen. Dat betekent dus dat dit gedeelte, wat we gelezen hebben, plaatsvond 1 maand later, dus in 1 maand tussen, dan wat we in Haggai 1 gezien hebben. Nou, de vorige keren zagen hoe de profeet Haggai de Joden vermaande en bemoedigde om het werk van de Heere weer op te pakken. De Joden luisterden naar de woorden van de Heere God. Maar nu, een maand later, hadden ze klaarblijkelijk die bemoediging opnieuw nodig. In Haggai 2 vers 5 hebben we gelezen, en dat is dus een maand later dan wat we de vorige keer zagen. Doch nu wees sterk gij Zerubabel, spreekt de Heere. En wees sterk gij Jozua, zoon van Jozadak, hooggepriester. Wees sterk al gij volk des lands, spreekt de Heere, en werkt. Want ik ben met u, spreekt de Heere der Heerscharen. De Heere zei, wees sterk. En hij zei opnieuw tegen ze, ik ben met u, spreekt de Heere der Heerscharen. En hij vermaande ze, werkt. Herken je dat? Herken je dat je bij herhaling het nodig hebt om bemoedigd te worden? Of heel eerlijk, herken je dat? Dat je het bij herhaling nodig hebt om vermaand te worden? Nou, dat herhaling iets is, dat blijkt ook uit andere delen van Gods woord. Hebben we begin dit jaar ook bij stilstaan. Maar Filippenzen 3 vers 1 is een vers waarin je dat ook heel mooi vindt. Dat Paulus dat aangeeft, dat hij dingen bij herhaling naar voren brengt. Maar herken je dat? Ja, want dat vlees, ja, dat is soms zo volhardend. En het is dan ook niet voor niets dat Paulus, de apostel der heidenen, ook die strijd met zijn eigen vlees beschrijft. En het is maar goed dat hij dat gedaan heeft. Want dat haalt namelijk het gras voor de voeten weg van een ieder die denkt dat hij wel heilig kan leven voor God. Uit zichzelf. En het altijd goed doet. Want je zult ze de kost geven. Maar als je dat hoofdstuk 7 vanaf vers 14 tot en met 26 leest, en dat gewoon oprecht leest en die tekst tot je door laat dringen, dan weet je dat zelfs Paulus moeite had om de Heere te dienen. Laten we vers 21 lezen. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Dat was vers 21. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Dat geeft aan dat er dingen in dat vlees kunnen zijn die blijven terugkeren. Soms lees je Gods woord en je ziet dat iets zonde is in je leven. Je beleidt dat en je laat het na. En je laat het na. Heel makkelijk. Maar ja, soms zijn er dingen die op de een of andere manier iedere keer weer terug blijven komen. Ondanks dat je het beleden hebt, kost het je strijd om het na te laten. En ja, af en toe leidt dat ertoe dat je dan toch die misstap weer begaat. Op herhaling, zeg maar. Het is een echte strijd. En dat zie je eigenlijk in Romeinen 7 vers 21, zie je dat terug. Het vers wat we net gelezen hebben. Als we iets terugbladeren, één bladzijde denk ik, Romeinen 6 vers 13. Bij mij was het zelfs de bladzijde ernaast. Dan zie je dat het niet voor niets is dat de Heer je oproept om je leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid te stellen. Dat is Romeinen 6 vers 13. Maar jezelf goden als uit de doden levend geworden zijnde te stellen en je leden goden tot wapenen der gerechtigheid te stellen. Weet je, daar zit een keuze in. Wat is jouw wil daarin? Blijf je de Heere dienen met je lichaam? En ja, dan is het dus zaak om je daarin door de Heere te laten bemoedigen, maar ook te laten vermanen. Blijf je zijn woorden lezen. Blijf je zijn woorden tot je nemen, elke dag weer. Dat zeg ik vaker, hè? Ja, is herhaling. Maar het is wel heel belangrijk. En datzelfde geldt voor het volgende. Het is ook niet voor niets dat je, dat is Hebreeën 10 vers 25, de Heere juist voor de laatste dagen oproept om elkaar als broeders en zusters op te blijven zoeken. Om de onderlinge bijeenkomst niet te verzuimen. Want die dingen helpen je om iedere keer weer je te laten vermanen en te laten bemoedigen. Maar soms heb je die herhaling en die bemoediging in de herhaling, zeg maar, en de vermaning in de herhaling, nodig, omdat verschillende dingen zich lijken op te stapelen. Er gebeuren meerdere dingen tegelijk, zeg maar. Of na elkaar. En dat blijkt ook bij de Joden het geval geweest te zijn. Want naast alle tegenslag, hè, waar we bij stil hebben gestaan, en het overwinnen van het eigen vlees, was er een andere soort tegenslag bijgekomen. En dat hebben we in deze verse gelezen. Dat is de tegenslag van de teleurstelling. Namelijk, Het werk wat ze deden, ja, weet je, het was helemaal niet zo groot. Als ze gewild of als ze gedacht hadden. We hebben het in Haggai 2 vers 4 gelezen. Wie is onder uw lieden overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoedanig ziet gij het zelve nu? Is dit niet als niets in uw ogen? Ze vonden dus zelf dat ze ergens mee bezig waren, dat deed er eigenlijk helemaal niet toe. En als het er niet toe doet, dan kun je toch beter stoppen. Dan kun je beter stoppen. Nou, het is niet voor niks dat ze opnieuw die vermaning krijgen om te werken. Er waren Joden teruggekomen die de tempel gekend hadden voordat die verwoest was. Die groep zal waarschijnlijk niet heel groot geweest zijn, want het gaat om de ouderen onder hen. Mensen die op leeftijd waren, want die Babylonische ballingschap had 70 jaar geduurd. Dat lees je in Jeremia 29 vers 10, onder andere. Maar als je dan in Ezra gaat kijken tussen Ezra 3, wanneer de grondlegging van de tempel plaatsvond, en Ezra 6, dat die tempel ingewijd was, er zat ook een tijdspanne van 15, 16 jaar tussen. Dus de mannen die oude tempel bewust hadden meegemaakt, die waren minstens 80, 90 jaar. En reeds bij de grondlegging, en daarvoor bladeren we even naar Ezra, leidde dat tot verdriet. Teleurstelling. Ezra 3, vers 11 en 12. En zij zongen bij beurten, met de Heere te loven en te danken dat hij goed is, dat zijn weldadigheid tot in eeuwigheid is over Israël, en al het volk juichte met groot gejuich als men de Heere loofde over de grondlegging van het huis des Heeren. Maar velen van de priesters en de levieten en hoofden der vaderen die oud waren, die het eerste huis gezien hadden, dit huis in zijn grondlegging voor hun ogen zijnde, weenden met luider stem. Maar velen hieven de stem met gejuich en met vreugde. En dan kun je vers 13 erbij lezen, zodat het volk niet onderkende de stem van het gejuich der vreugde, van de stem des geweens van het volk. Maar degene die dat kende van vroeger, ja, die huilde. En dat verdriet zie je dus terugkomen in Haggai 2 vers 4. En wanneer ze het herbouwen tempel gingen vergelijken met wat het ooit geweest was, het was als niets. Maar zie je dan de reactie die de Heer God door de profeet Haggai gaf? Daar waar we dus in Haggai 2 vers 5 nogmaals lezen. Doch nu wees sterk, gij Zerubabel, spreekt de Heere. Wees sterk, gij Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. Wees sterk, al gij volk des lands, spreekt de Heere, en werkt. Want ik ben met u, spreekt de Heere der Heerscharen. De Heere zei niet van, het is heel goed dat jullie nu even gaan zitten en reflecteren en terugkijken naar het verleden. En ga er maar eens even goed bij stilstaan, want toen was het werk veel groter. Nee, de Heere vermaande ze om sterk te zijn. Sterk in hem, om aan het werk te gaan. Want hij was met hen, zei hij. Dus of het er nu minder uitzag als in het verleden, deed er niet toe. Want dit was de opdracht die ze van de Heere God gekregen hadden, met de middelen die ze op dat moment ter beschikking hadden. Dat was Gods werk, dus werkt. Nou, daar kunnen wij heel veel van leren. Als mens heb je namelijk nog wel eens de neiging om te gaan vergelijken. Misschien wel, net als de Joden, vergelijken met het verleden. Vroeger, gebeurt in het dagelijks leven ook dat mensen vergelijken, vroeger was alles beter. Maar doen christenen ook, vroeger. En wat je zou kunnen denken is, vroeger toen ik jonger was, had ik meer energie, toen kon ik veel meer voor de Heere betekenen. Had ik dat toen maar gedaan. En de moed zinkt je in de schoenen en je laat het maar zitten. Maar misschien vergelijk je je ook met een ander. Ja, als prediker bijvoorbeeld kun je je vergelijken met een andere prediker. Die in jouw ogen misschien wel veel meer voor de Heere doet. En de moed zinkt je in de schoenen en je laat het maar voor wat het is. Als gemeentelid kun je misschien wel kijken naar een prediker. En je denkt misschien wel, nou, ik wou dat ik zo kon preken als die prediker. Of je kijkt naar een medebroeder of zuster en denkt, ik wou dat ik zoveel kennis had als die persoon over de Bijbel. Weet je, zo zijn er meerdere dingen die je kunt bedenken want je ziet elkaar en je vergelijkt, want het zit een beetje in de mens. Je vergelijkt met iemand anders, met een andere situatie. Maar weet je wat de Heer in Hebreeën 13 vers 5 zegt? Hebreeën 13 vers 5. Ik lees het vers in het geheel. Het gaat met name om het tweede stuk van het vers. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. De Heer zegt dus, en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Oftewel, wees blij en wees dankbaar voor wat de Heer je gegeven heeft. En werk daarmee. Want als je bij zijn opdracht blijft, is hij met je. Kijk niet naar het verleden, maar kijk vooruit. Kijk niet naar een ander, want niet iedereen is hetzelfde. De Heere heeft iedereen eigen kwaliteiten, eigen gaven gegeven. En een mooi vers om daar even bij aan te halen is 1 Korinthe 12 vers 18. 1 Korinthe 12 vers 18. Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelfde, in het lichaam, gelijk hij gewild heeft. Het is dus niet zo dat je een plekje gaat innemen wat jou het beste uitkomt. Nee, God heeft je een plekje gegeven. Het is zijn werk. Dus wees tevreden met wat de Heere God jou gegeven heeft en gebruik dat in zijn dienst. Zoek een manier die bij jou past om iets in zijn dienst te kunnen doen. En wees daar trouw in. En werkt, zei de Heere tegen de Joden. Maar dat geldt net zo goed voor jou als lid van het lichaam van de Heer Jezus. Nee, niet om behouden te worden. Absoluut niet om behouden te worden, ook niet om behouden te blijven. Maar heel simpel in de navolging van de Heer Jezus Christus. Efeze 2 vers 10 is zo'n mooie aanvulling op Efeze 2 vers 8 en 9. He, want in Efeze 2 vers 8 en 9 krijg je eerst dat het behoud niet uit de werken is, maar uit genade door het geloof. Maar kijk wat Efeze 2 vers 10 zegt. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Wandelt, werkt. Nou, zoals de Heere de Joden in Haggai vermaande om sterk te zijn, zo vermaande de Heere bijvoorbeeld ook Jozua. Jozua 1 vers 7. Jozua 1 vers 7. Dan zei de Heere tegen Jozua. Alleenlijk wees sterk en heb zeer goede moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes mijn knecht u geboden heeft. Wijk daarvan niet ter rechter noch ter linkerhand, opdat gij verstandiglijk handelt alom waar gij zult gaan. Jozua moest sterk zijn en zeer goede moed hebben om bij de woorden van God te blijven, om onder andere bij zijn opdracht van de Heere God te blijven. En dan noemt de Heere in Jozua 1 vers 9 opnieuw het wees sterk en heb goede moed, maar dan zegt hij erbij, verschrik niet en ontzet u niet, want de Heere uw God is met u alom waar gij heen gaat. Nou, we hebben dus twee oud-testamentische voorbeelden gezien. Jozua, het volk Israël, onder de profeet Haggai. Maar zou dat voor jou als christen in deze tijd, zou dat anders zijn? Nee, dat is absoluut niet anders. Kijk maar wat de Heer in Efeze 6 vers 10 en 11 zegt. Voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Je kunt daar ook 1 Korinthe 16 vers 13 bij opzoeken. Word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Nou, als je die wapenrusting gaat lezen, dan zie je dat een deel daarvan is dat je je omgort met de waarheid. Wat is de waarheid? Dat is Gods woord. Dat je omgort met Gods woord. Vers 14. Dat je vervolgens dat woord van God als het zwaard des geestes ter hand neemt. Efeze 6 vers 17. Wat spreekt daaruit? Je moet werken. De schoenen heb je ook gekregen. Staat daar ook beschreven. Wat doe je met schoenen? Daar loop je mee. Daar wandel je mee. Werkt. Dus laat je dus niet bij de Heere wegkrijgen. Denk niet, oh, maar die en die heeft zoveel kennis, dat bereik ik nooit, weet je. Ik hoef dat woord van God, nee, dat lees ik maar niet meer. Dat is te moeilijk voor mij. Nee, dan moet je mee doorgaan. En denk vooral niet, oh, ik ben gisteren uitgefloten bij het straatpreken. En de volgende keer hoef ik niet meer te gaan. Kan ik beter niet doen. Mensen willen het toch niet. Nee, ga door, zegt de Heere. Hij vraagt je bij zijn woord te blijven. Hij vraagt je om je daarmee te vullen. Hij vraagt je om te wandelen in zijn dienst. Dus vergelijk je niet met een ander, laat je niet ontmoedigen, maar wees trouw en blijf bij hem en dien hem. En als je dat doet, dan zegt hij dat hij met je is. Dan zal hij je beschermen, dan zal hij je leiden. En dan laat Haggai 2 vers 6 laat zien hoe de Heere met hen was. In vers 5 zei hij, wees sterk, tot 3 keer toe, want ik ben met u, spreekt de Heere der Heerscharen. En dan volgt vers 6, met het woord, in het welke ik met uw lieden een verbond gemaakt heb, als gij uit Egypte uittrok, en mijn geest, staande in het midden van u, vrees niet. Wauw, dit wordt tegen de Joden gezegd. En we kennen dat denk ik wel, hè, dat de Heer in het Oude Testament het verbond van de wet met het volk Israël sloot. God sloot dat verbond. Maar het mooie van deze verse is dat eruit blijkt dat de Heere God ook in die tijd met zijn geest aan het werk was. Een vers waar dat ook heel mooi uit blijkt is Jesaja 63 vers 11. Jesaja 63 vers 11. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk, maar nu waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Ook toen was de Heere door zijn heilige geest bij zijn volk Israël. Dat is helemaal niet uitsluitend aan de gemeente voorbehouden. Nou ja, er zijn verschillen tussen het Oude Testament en de gemeente. Dat klopt. In het Oude Testament lees je dat de Heere de gelovigen ook weer verliet. Kom je bijvoorbeeld in Psalm 51 vers 13 tegen, terwijl je als kind van God mag weten verzegeld te zijn tot de dag der verlossing. Dat is een groot verschil. Efeze 4 vers 30. Maar de Heere werkte ook in het Oude Testament door zijn geest. Maar hoe mooi als je dan weet wat de Heere allemaal door de Heer Jezus Christus gegeven heeft. Hoe mooi als je dan ziet hoe de Heere bij het Joodse volk was. Door zijn woord en door zijn geest. Hoeveel te meer mag je dan vandaag de dag weten, ja, dat de Heere God bij zijn kind is. Zijn kind dat verzegeld is met zijn geest. Dus laat je niet ontmoedigen. Wees dus sterk. Wees vergenoegd met het tegenwoordige zoals dat zo mooi geschreven staat in Gods woord. En blijf bij zijn woord. Want ja, dat is een vereiste, want als je niet bij Gods woord gaat blijven, dan wordt die geest, die wordt verdrietig, dat staat ook in Gods woord, en die gaat zich terugtrekken. Blijf bij zijn woord, blijf bij zijn opdracht en werkt daarmee. Dan komen we bij een gedeelte waaruit blijkt dat we met Haggai daadwerkelijk ook met een profeet te maken hebben. Ja, hij bemoedigde het volk Israël, niet alleen met de woorden van God, om vooral op dat moment ook met die bouw van die tempel door te gaan. Maar ja, hij bracht ook de woorden van God die wezen bijvoorbeeld op de toekomst. Die ze toen nog niet op schrift hadden. Haggai sprak ze en ze zijn op schrift gekomen. Dat is de leiding van de Heere God. Maar dat maakte hem ook de profeet. In Haggai 2 vers 7 en 8 lezen we. Want alzo zegt de Heere der Heerscharen, nog eens een weinig tijd zal het zijn, en ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de wens aller heidenen, en ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Toen de Heere neerkwam op de berg Sinaï om het volk Israël de wet te geven, dan lees je in Gods woord dat de berg Sinaï die beefde. Dat kun je vinden in Exodus 19 vers 16 tot en met 18. Die hele berg die beefde. Maar wat we hier gelezen hebben in Haggai is dat niet alleen een berg beefde, maar daar wordt gesproken over het beven van de aarde en van de zee en van het droge. En niet alleen dat, maar zelfs de hemelen beven. Nou, dat zijn tekenen die nog niet eerder zo gebeurd zijn. En die in de profeten eigenlijk altijd terugkomen in de beschrijving van de dag des Heren. En als we het over de dag des Heren hebben, dan hebben we het over duizendjarig vrederijk. Maar dat start bij de grote verdrukking. De grote verdrukking waarin Gods toorn over de aarde zal gaan. Als je kijkt in Joël 2 vers 1. Joël 2 vers 1. Blaas de bezuinte Sion en roept luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. En dan gaat vers 10 verder. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft. De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En je kunt daar ook Jesaja 13 vers 13 bij lezen. Het komt op meerdere plekken in Gods woord terug. Zo ook in het boek Openbaring, waar het gaat over de periode van grote verdrukking. Lees je in Openbaring 6 vers 12 bijvoorbeeld. Openbaring 6 vers 12 en 13. En ik zag toen het zesde zegel geopend had en zie, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En dan lees je dus in Haggai 2 vers 7 over nog eens een weinig tijd zal het zijn. Nou, dan mag je weten dat dat dus een verwijzing is naar de tweede komst van de Heer Jezus. Hij zal aan het eind van de grote verdrukking terugkomen en zijn duizendjarig vrederijk oprichten. Als je Hebreeën 10 vers 37 daarbij pakt, dan zie je die woorden namelijk terugkomen. En dan zie je dat dat over de tweede komst gaat. Hebreeën 10 vers 37. Want nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Die woorden gaan over de tweede komst. En dan zegt de Heere nog een zeer weinig tijd. Weet je, als de gemeente opgenomen wordt, als de grote verdrukking aanbreekt, ja, dan is het nog maar zo weinig tijd of de Heere gaat daadwerkelijk terugkomen. Die tijd gaat aanbreken. En als de Heere terugkomt, ja, dan gaat die tempel gaat opnieuw gebouwd worden. Dat zal dus niet de tempel zijn waar de antichrist zich in zal zetten. Als je veel christelijke organisaties hoort over de tempel die herbouwd moet gaan worden, dan is dat bijna een heilig ding. En ja, het is Gods leiding in de geschiedenis dat die tempel er gaat komen, want de antichrist zal er zich in moeten zetten. Maar het is de tempel waar de antichrist zich in gaat zetten. En die zal daar verheerlijkt worden. Daar gaan velen het leven laten die wel aan Gods woord willen vasthouden. Die tempel gaat opnieuw verwoest worden. En dan gaat er in het duizendjarig vrederijk opnieuw een tempel gebouwd worden. En dat is de tempel waar de Heere zijn intrek in zal nemen. Dat vind je in Ezechiël 40 en verder beschreven. En dan lees je bijvoorbeeld in het Oude Testament, dan zie je verschillen. Als de tabernakel wordt ingewijd, dan lees je over de heerlijkheid des Heeren die daar in die tabernakel was. Zodat Mozes er niet eens kon staan. De tempel van Salomo werd ingewijd. En dan kwam de heerlijkheid des Heren in die tempel en de priesters konden er niet eens staan. Nou, de tempel van Ezra, zeg maar, in de periode van Ezra, die werd ook ingewijd. Daar lees je niet over die heerlijkheid des Heren. Maar dat komt in het duizendjarig vrederijk wel weer terug. Kijk maar in Ezechiël 43, vers 4 en 5. Ezechiël 43... Vers 4 en 5. En de heerlijkheid des Heren kwam in het huis door de weg der poort die de weg naar het oosten zag. En de geest nam mij op en bracht mij in het binnenste voorhof en zie, de heerlijkheid des Heren had het huis vervuld. Nou, dat is wat je in Haggai 2 vers 10 leest. In Haggai 2 vers 10 hebben we gelezen: de heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de Heere der Heerscharen. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere der Heerscharen. Weet je wat het mooie hiervan is? Wat Haggai hier deed, is dat hij wees op de toekomst. Het huis wat de Joden aan het bouwen waren, dat was in hun ogen als niets. Toch werden ze opgeroepen om het werk van de Heere in het voor hun op dat moment het hier en nu te doen. Maar met dat ze dat werk deden, mochten ze zien op het feit dat eens de heerlijkheid van dat laatste huis groter zal gaan zijn dan van dat eerste huis. Eigenlijk zei Haggai: jongens, doe het werk van de Heere en weet dat het nog veel beter gaat worden. En dat is ook wat voor de gemeente geldt. Niet in tempelbouw, maar wel in je vooruitzicht op de toekomst. Werk in het hier en nu voor de Heere met wat je van hem gekregen hebt. Trouw aan zijn woord. En je mag daarbij weten dat het hier en nu niet volmaakt is. En je mag daarbij uitzien naar de toekomst waarin je de Heere van aangezicht tot aangezicht zal zien. En als je dan trouw geweest bent, hebben we bij Colossense bij stilgestaan, Colossense 3 vers 4, dan mag je zelfs weten dat je met hem weerkomt in zijn heerlijkheid. Dan deel je in zijn heerlijkheid. Nou, in die tijd van dat duizendjarig vrederijk zullen de heidenen komen, dat hebben we net in Haggai gelezen, tot de wens aller heidenen. Nou, wat laten de profeten zien? Bijvoorbeeld Zacharia 14 vers 16. Die laat zien dat de volken in het duizendjarig vrederijk zullen optrekken naar Jeruzalem om de koning, de Heer Jezus Christus, te aanbidden. Je vindt dat in Zacharia 14 vers 16. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere der Heerscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. De wens aller heidenen is dus de Heer Jezus Christus. En in die tijd zullen de heidenen hun rijkdom naar Jeruzalem brengen. Ze zullen hun rijkdom naar de Heere brengen. Kijk maar eens wat er in Jesaja 60 vers 5 tot en met 7 geschreven staat. In Jesaja 60 vers 5 tot en met 7. Jesaja 60 is zo'n mooi voorbeeld dat de kopjes niet door de Heere ingegeven zijn. Hè? Hou daar rekening mee. Dat staat boven de heerlijkheid der kerk. Dit gaat over Israël. Het werk van de Heere met Israël in het duizendjarig vrederijk. Maar in Jesaja 60 vers 5 tot en met 7 lees je: dan zult gij het zien en samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden, want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het Heer der heidenen zal tot u komen. Een hoop kemels zal u bedekken, de snelle kemels van Midian en Eva. Zij alle uit Sheba zullen komen, goud en wierook zullen zij aanbrengen, zij zullen de overvloedige lof des Heren boodschappen. Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden, de rammen van Nebaioth zullen u dienen. Zij zullen met welgevallen komen op mijn altaar, en ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. De volken, de heidenvolken, zullen dus goud en wierook naar de tempel brengen, en de Heren zal het huis heerlijk maken. En kijk dan wat er in Haggai 2 vers 9 staat. Nadat de Heere heeft gezegd dat zijn huis zich met heerlijkheid zal vervullen. Dan staat er in Haggai 2 vers 9. Mijne is het zilver en mijne is het goud, spreekt de Heere der Heerscharen. Hem komt alles toe. Het zal gewoon naar Israël, het zal gewoon naar de Heere toegebracht worden. Want het is voor hem. Maar... kun je nou de Heer Jezus de wens der heidenen noemen? Ja, het staat geschreven, hè? Maar is hij de wens der heidenen? Ik bedoel, het is een feit dat de heidenen op dit moment eigenlijk helemaal niets met de Heer Jezus te maken willen hebben. We hebben het bij de opening van de Olympische Spelen kunnen zien, hoe men zo'n wereld gebeuren met zo'n wereld gebeuren. De Heer Jezus, hè, bij notabene de instelling van het avondmaal, dat een teken is van wat hij voor de mensen gedaan heeft. Dat hij zijn lichaam verbroken heeft en zijn bloed vergoten heeft. Zodat notabene alle mensen de mogelijkheid van God hebben gekregen om gered te worden, eeuwig leven te ontvangen. En juist daarbij, datgene wat God als teken daarvan heeft gegeven, juist daarbij wordt hij belachelijk gemaakt. Maar kijk verder naar de religieuze wereld. Verwachten ze Jezus Christus terug? Nee. Komt de paus op televisie om de mensen op te roepen? Mensen, bekeert u, want Jezus Christus is aanstaande. Nee, doet hij niet. Hij is toch de grote leider? Dat denkt hij. Dus dat doet hij niet. Men wenst helemaal niet dat de Heer Jezus terugkomt. En toch staat er dan in Gods woord dat hij de wens aller heidenen is. Maar als je daarover nadenkt, wat gaat de Heer Jezus geven? De Heer Jezus gaat vrede geven. Haggai 2 vers 10 zegt niet voor niets over Jeruzalem en de nieuwe tempel, die er in die dagen zijn zal. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere der Heerscharen. We spreken niet voor niets over het duizendjarig vrederijk. Jesaja 9 vers 5 noemt de Heer Jezus Christus de vredevorst. Zijn het niet de volken die iedere keer weer over vrede spreken in allerlei vredesprocessen? Als je in 1 Thessalonicenzen 5 vers 3 kijkt, 1 Thessalonicenzen 5 vers 3, dan staat daar geschreven, en dat gaat over het moment dat de Heer gaat ingrijpen in de geschiedenis en daarover wordt gezegd, want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar. Dus het is helemaal niet vreemd dat de volken streven naar vrede. Want er komt dus een moment dat men naar die vrede verlangt. Alleen men probeert die vrede te bereiken zonder Jezus Christus. Men doet dat door eigen kracht. En wat zie je? Je ziet dat het eigenlijk alleen maar nieuwe oorlogen oplevert op deze aarde. Dus er zal geen vrede komen. Misschien iets wat er tijdelijk op lijkt. Een valse vrede. Maar echt vrede zal er niet komen totdat Jezus Christus terugkomt en als vredevorst zijn vrederijk opricht. Dus ondanks dat ze het niet weten, is de Heer Jezus de grootste wens van de heidenen, want ze willen toch vrede. Maar ze willen het niet van hem, want hem hebben ze verworpen. Als je naar de volken op deze wereld kijkt, dan zie je dat men zoekt naar voorspoed, men zoekt naar rijkdom. Expansiedrift. Ook dat is een bron van volken uitbuiten, oorlogen. Wat hebben we gelezen over de volken in het duizendjarig vrederijk die de Heer zullen dienen? Zij zullen hun goud en zilver en wierook zullen ze naar de Heer brengen. Jesaja 60 vers 5 en 7, Haggai 2 vers 9 hebben we gelezen. Dus klaarblijkelijk gaat het de gehoorzame volken die dus daadwerkelijk naar de Heer zullen trekken. Gaat het ze goed? Het gaat ze goed, ze zijn rijk blijkbaar. Ik heb er op de dia bijgezet. Dat is geen belofte voor nu, hè? Voordat mensen zeggen, Arjan leert dat de Heer Jezus je rijk maakt. Nee, het is geen belofte voor de gemeentetijd. Maar in het duizendjarig vrederijk gaat dat wel gebeuren. De heidenen beseffen het niet. Want ze hebben de Heer Jezus verworpen. Maar eigenlijk is de Heer Jezus dus hun grootste wens. Mensen streven naar veiligheid. Allerlei regels worden bedacht om veilig te kunnen leven. Soms zelfs zoveel regels dat je in bepaalde situaties op denkt, hoe kunnen we hier nog mee omgaan? Bedrijfsleven en zo. Allerlei regels om veilig te kunnen leven. Maar in het vrederijk, duizendjarige vrederijk, daar zal vrede en rust zijn. En daar zullen ook de heidenen die de Heere zullen dienen van genieten. Het zal gewoon veilig wonen zijn. Ook voor de heidenen. Als je in Jesaja 11 vers 10 kijkt. Jesaja 11 vers 10. Dan zegt de Heer het volgende. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Men zal in zijn rust wonen. En opnieuw, ze beseffen het niet, want ze hebben de Heere verworpen. Maar eigenlijk is de Heere hun grootste wens. Nou, hoe mooi is het als je als kind van God, en dan brengt ons bij Romeinen 5 vers 1. Als je als kind van God in deze tijd, hè, ondanks dat je in een wereld leeft die hem verworpen heeft, zijn vrede reeds in je hart mag hebben. Je mag zijn vrede kennen in Jezus Christus. Romeinen 5 vers 1 zegt, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Wauw. Je hebt vrede bij God. Dat staat daar. Maar heb je die vrede ook? Ervaar je die vrede ook? Door trouw te zijn aan zijn woord? Of ben je in opstand? Misschien wel door alles wat er door de wereld heen om je gebeurt. Raak je daar opstandig van? Als je dat bedenkt, dan zie je het belang van de oproep om sterk te zijn in de Heer. Te werken voor hem in het hier en nu. Tevreden zijnde met wat je van hem gekregen hebt. Trouw aan zijn woord. Zodat ook anderen, de wens aller heidenen, Jezus Christus mogen leren kennen. En je mag daarbij, wetende dat het hier en nu niet volmaakt is, uitzien naar de toekomst, waarin je de Heere van aangezicht tot aangezicht zult zien. En waarin je als trouwkind van God mag weten met hem in heerlijkheid geopenbaard te worden. Amen.